Gemeente, een enkele mededeling. De huisbezoeken deze week zijn als volgt geregeld. Woensdagavond bij de familie P. Tanis en G.H. Boeren. En eveneens op woensdagavond bij C. Alderliesten en A. Douw. En donderdagavond bij de familie J. De Geus. En dat bezoek is het enige voor die avond en zal beginnen om 8:30. En vanmiddag, een paar uur voor de aanvang van deze kerkdienst, is de leeftijd van 76 jaar overleden zuster van de Steenhoven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen niet Psalm 111, maar Psalm 39, het derde en het vijfde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij, en nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Psalm 39, vers 3 en vers 5. Uit Gods woord lezen we de 130ste psalm. En na de schriftlezing zingen we uit de berijming van dezezelfde psalm het tweede vers. Psalm 130, het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. Een lied Hama'alot, uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat ge gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij den Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Wij doen u belijdenis van ons geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we slaan onze Heidelbergse catechismus weer op vanavond. Wij zijn toegekomen aan de 23e zondag. Zondag 23. En ik lees u uit die zondag vanavond vraag en antwoord 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven? Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, we zijn vanavond samengekomen en we hebben de boodschap gehoord dat een uit onze gemeente vanmiddag door u en door de dood die gij gezonden hebt is weggenomen uit dit leven. Vanmorgen hebben we uw aangezicht voor haar nog mogen zoeken. Vanavond hoeven we dat niet meer te doen. We willen wel voor de nabestaanden bidden, voor de kinderen die niet eens zo heel lang nadat ze hun vader moesten afstaan, nu ook met de lege plaats die moeder achterlaat, zijn geconfronteerd en zullen geconfronteerd worden. En we vragen u, Heere, dat u hen in deze dagen van verdriet en van rouw, van verlies en van smart, uw ondersteuning en uw genade en uw kracht wilt geven. En dat ze bij u hun toevlucht mogen hebben. En dat u hen alles wilt schenken om te doen wat er te doen valt. In verband met de dingen die nu gebeuren moeten. Straks ook de begrafenis en alles wat daarvoor geregeld moet worden. Maar dat u ze bijzonder ook geven wilt dat ze vanuit uw woord door uw Heilige Geest moed en kracht mogen ontvangen om verder te gaan. Heren, we hebben opnieuw gezien dat de dood komt, onverbiddelijk. En dat het ook nog heel snel kan gaan. Want het is nog niet zo lang geleden dat zij opgenomen werd in het ziekenhuis. En het is nog maar betrekkelijk heel kort geleden dat ze in het ziekenhuis tegen haar hebben moeten zeggen dat er voor haar kwaal geen baat was. En toen is het allemaal zo snel gegaan, heren. We moeten er toch iedere keer weer bij bepaald worden, want we vergeten het maar liever. En we schuiven het maar verder van ons weg. En toch is dit ook de werkelijkheid. We hebben dat uit uw woord zojuist ook gezongen. We zijn mensen van een dag, ons leven is een handbreed gesteld. En de dichter bad daarom, o Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Heren, dat gebed, dat past ons ook. Leer ons ook hoe vergankelijk we zijn. Opdat we ook met diezelfde dichter een keer zo ver mogen komen dat we zeggen, mijn hopen is op u alleen. Heren, want daar ligt het geheim in leven en in sterven als onze hoop op u de Heere gevestigd is. Onze hoop op dat borgwerk van de Heere Jezus is gericht. Onze hoop gericht is op dat werk van de Heilige Geest dat de dood verdraagt, verduurt, omdat het eeuwig is. Wij bidden, Heere, geef dat wij zo mogen luisteren. En dat de tijding die we aan het begin van deze dienst vernamen, tegelijkertijd ook de ernst van deze kerkdienst mee mag bepalen. Want het is een ernstige zaak, Heere, als wij weer met uw woord in aanraking mogen komen. En als we de weg der zaligheid nog een keer gewezen en uitgelegd krijgen. Als we de weg dan weten en we zouden hem niet bewandelen. Heren, wat moet er dan van ons worden? Maar als we de weg gewezen kregen en we kregen ook genade om op die weg te gaan. En om u de Heren te vrezen en te dienen en te volgen. Heren, dan hebben we geleerd wat we moesten leren in dit leven. En dan kunnen we verder, ook nog getroost verder, ook nog onder het kruis, toch verder. Ondanks het feit dat we sterven gaan, toch verder. Omdat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En omdat gij de werken uwer handen nooit laat varen. Wij bidden, Heren, dat u uw woord wilt zegenen als het vanavond tot ons komt. Als we met elkaar aan de hand van ons oude leerboek eens mogen gaan nadenken, althans een begin maken met nadenken over dat geweldige dat gij om niet goddelozen rechtvaardigt, uitsluitend om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Laten we met ons hart, laten we met al onze gedachten en al onze aandacht erbij mogen zijn, Heren, als u ons deze dingen laat verkondigen. En laten wij niet afdwalen en bezig gehouden worden met andere zaken die de loop van uw woord kunnen tegenstaan en die ook duisternis over onze ziel kunnen halen en die ons in de sluimering, in de slaap van de dood vasthouden. Ten slotte, Heren, wij zijn mensenkinderen met zoveel gebreken en met zoveel zwakheden. En ook in de kerk zijn we zwakke en nietige mensen. We staan open voor van alles en nog wat. En de duivel heeft zomaar entree. Hij hoeft er geen moeite voor te doen. Hij hoeft ons daar niet door allerlei manieren voor te overwinnen. Maar ons hart staat voor hem open. En onze geest is ook als een open vesting waar hij zomaar allerlei in kan werpen en we raken het niet eens meer kwijt. En zo kan de ene kerkdienst na de andere passeren en we hebben geen vrucht en het laat niets na en het brengt ons niets verder naar de zaligheid. Zie ons aan in onze zwakheid, in onze diepe afhankelijkheid. Zie ons aan, Heere, in onze onwaardigheid ook. Want behalve dat we zo openstaan voor alles en nog wat, zijn wij ook nog schuldige en onwaardige mensenkinderen die uw gramschap verdiend hebben en niet uw gunst. En als we kregen naar verdiensten, dan kregen we geen evangelie te horen. En dan kregen we niet te horen over het rechtvaardig kunnen verschijnen voor God. En dan kregen we niets te horen over het erfgenaam zijn van het eeuwige leven. Heren, dan was uw boodschap alleen een oordeelsboodschap, een aankondiging van het gericht. Ja, het zou niet eens bij een aankondiging blijven. Het vonnis zou ook worden voltrokken. Als we naar verdiensten werden behandeld, Heren, er zou geen mens enige hoop kunnen hebben. Maar gedenk ons om Christus wil. En laten wij, ondanks onze onwaardigheid en onze zondigheid, toch een schuilplaats mogen vinden bij u. En wilt gij met ontferming nog over ons bewogen zijn en ons gedenken in uw rijke gunst. Denk zo aan een ieder van ons, Heren. We kunnen van u vragen dat u ons als gemeente wilt gedenken en dan kunnen we daar ook bij rekenen degene die niet naar de kerk konden. We doen dat ook, we tellen hen ook mee, Heren. Ook degene die met ons meeluisteren, maar eveneens degene die daar niet meer toe in de gelegenheid zijn. We vragen van u ook heel bijzonder voor hen die buitengesloten zijn wat de gang naar uw huis betreft, ziekte, ouderdom en allerlei andere dingen kunnen daar immers de oorzaak van zijn. Vergeet u hen niet, Heren. Maar wij vragen niet alleen voor ons en voor ons volk, maar wij vragen uw onmisbare zegen voor alles wat in uw koninkrijk geschiet. Wilt u overal zijn waar aan uw naam gedachtenis wordt gesticht en waar de Heere Jezus Christus en zijn offer mag worden voorgesteld en aangewezen. Breid uw rijk uit, Heere, over de ganse aarde. Zegen het werk van de verkondiging van het evangelie onder het volk van Israël. Wilt u daar werken? En wilt u degene die daar dat evangelie zoeken te brengen, met uw wijsheid en met uw genade begiftigen en hen bekwamen tot die taak en die opdracht? Zegen uw woord ook voor de heidenen, voor degene die aanhangen een valse godsdienst. Wilt u het woord, het evangelie van uw waarheid daar ook bekend maken en bekend laten maken, en ook degene die daarin arbeiden met uw geest toerusten en bekwamen. Zegen gij het evangelisatiewerk. Ook in ons eigen land zijn er zoveel die van uw dienst verstoken zijn en van uw woord afwijken en die daar ook geen rekening meer mee houden. En als gepoogd wordt op welke wijze dan ook hen met dat evangelie in aanraking te brengen, zoudt u daar dan ook uw zegen nog aan willen verbinden, Heren? En zo uw naam nog groot maken in het toebrengen van zondaren. Dat blijft toch uw werk. En dat blijft toch ook het werk waar gij de meeste eer van zult ontvangen. Heren, laat in deze tijd van duisternis en afval dan toch ook die boodschap van u gehoord mogen worden en vruchten mogen dragen. Wij bidden u, Heere, dat u gedenken wilt aan alle die gij tot verantwoordelijk werk geroepen hebt, ook in de regering van ons land en van de volkeren. Laat dat verantwoordelijke werk toch ook verricht worden in het besef van verantwoordelijkheid. En dat we dan maar niet alleen besef hebben van verantwoordelijk te zijn aan mensen, maar bijzonder ook aan u, de koning der koningen. En geef dat degene die tot die taak geroepen worden dan ook inderdaad rekening zullen houden met u, Heere, en met wat gij wilt dat zij doen zullen. Zo leggen we onze noden voor u neer, en we vragen u dat u ze vervullen wilt, ook de noden van hen die lijden, en die verdriet hebben, die smart dragen, van hen die lichamelijk niet meer weten waar ze het zoeken moeten misschien wel, van de zorgen die er zijn, van de pijn die het deel van hun leven kon worden, van de ziekte die maar voortgaat en waar geen genezing voor lijkt te zijn. Denk aan hen die sterven moeten. Heere, wilt gij in de uiterste ogenblikken van het aardse bestaan toch het licht van uw genade doen schijnen. Denk aan hen die geestelijk ziek zijn, van streek zijn, geen weg meer weten, geen hoop meer hebben. Denk aan mensen die dementeren, voor wie het contact met de wereld om hen heen heel gering, zelfs onmogelijk lijkt te zijn geworden. En voor wie het donker en duister kan worden. Denk ook aan de familieleden die nauwelijks contact meer met zulke mensen kunnen hebben. Voor wie een bezoek bij zo iemand ook nog zwaar kan wegen. En een hart vol verdriet kan nalaten. Heere, er is zoveel te lijden, er is zoveel verdriet. En de zonden hebben zulke verwoestende gevolgen gehad. En we lossen dat niet op, Heere. Maar wees gij met ontferming bewogen. En wees gij nog vol barmhartigheid. En laten we zo onze noden voor u neerleggen. En wees gij onze hulp en onze toevlucht. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik maak u nog bekend de collecten voor vandaag. De normale collecten voor de kerk en de extra collecten ten behoeve van de bouwkas.
Thank you.
Gemeente, wij komen vanavond dus toe aan een, je zou kunnen zeggen, nieuw gedeelte van onze catechismus. Er staat ook een nieuw opschrift boven zondag 23 en 24 van de rechtvaardigmaking, lezen we daarboven. En toch, dat nieuwe gedeelte sluit ook weer heel nauwkeurig aan bij het vorige gedeelte. Dat blijkt terstond als we de vraag 59 lezen. Een vraag die ook heel duidelijk terugslaat op het voorafgaande. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En met dat alles wordt natuurlijk bedoeld datgene wat in het voorafgaande aan de orde geweest is. Wat daar in het voorafgaande beleden is. De 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Want het waren immers die 12 artikelen. Het was die apostolische geloofsbelijdenis die onze catechismus in de zondagen voorafgaande aan 23 heeft besproken. En dan, als dan die aansluiting zo naar het voorafgaande gelegd is, dan komt vandaag en in de komende weken bij Leven en Welzijn aan de orde dat leerstuk van de rechtvaardiging. Een van de belangrijkste leerstukken uit de christelijke geloofsleer. Een van de belangrijkste onderdelen van de waarheid Gods. Dat is ook nogal wat. Dat we mogen geloven op grond van het woord van God dat God om Christus wil en alleen om Christus wil goddelozen vrijspreekt van schuld en straf en hen een recht geeft op het eeuwige leven. En het is dan ook best begrijpelijk dat zondag 23 en in zekere zin ook zondag 24 die daar nou aan verbonden is tot een van de belangrijkste zondagen van onze catechismus wordt gerekend. We zullen ons dan ook maar niet haasten om deze zondag in de kortst mogelijke keren behandeld te krijgen. We zullen daar de tijd voor nemen en we zullen zoeken naar het grote belang. En dan in de hoop dat wat we voorgesteld krijgen vanuit het woord en via ons leerboek, dat dat in ons leven ook werkelijkheid mag zijn of worden. Dat de zaak van de rechtvaardiging dus geen theorie voor ons zal blijven, maar dat het beleving, dat het ondervinding mag wezen. Maar laten we recht doen aan alles wat hier staat. En voordat we dan over de rechtvaardiging gaan spreken, eerst maar onze aandacht concentreren op vraag en antwoord 59. En dan in de eerste plaats ook nog aan vraag 59 aandacht geven. Ik zei het u al, dat slaat terug op het voorafgaande. Dit alles. Datgene wat er gezegd, wat er beleden is omtrent God de Vader en onze schepping. Omtrent God de Zoon en onze verlossing. En daar is met name onze catechismus toch nogal behoorlijk uitvoerig in geweest. Daar is sprake geweest van de namen van de Zoon van God. Daar is sprake geweest van de ambten van de Zoon van God. Daar is sprake geweest van de staten van de Zoon van God. De staat van zijn vernedering. En elke trap van die staat van vernedering is afzonderlijk besproken. Er is sprake geweest van de staat van de verhoging. En opnieuw is elke trap van de staat van de verhoging besproken. Daar heeft onze catechismus ook de tijd voor genomen. En in de prediking van dit deel van ons leerboek is uw aandacht daarvoor gevraagd. En naast God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, heeft onze catechismus gesproken over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Wie die geest is en wat zijn werk is. Hij maakt, hij brengt door zijn werk de kerk tot stand. De gemeenschap der heiligen. Hij schenkt aan de kinderen Gods de weldaad van de vergeving van zonden. Hij geeft hen uitzicht op de wederopstanding des vleeses. Hij geeft hen uitzicht op het eeuwige leven. U herinnert u die dingen ongetwijfeld allemaal. Het heeft allemaal onze aandacht gehad. En de vraag is, wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Dit alles dus. Is er niet meer te zeggen? Jawel, er is meer te zeggen dan dit. De Bijbel spreekt toch over vele andere dingen die in de 12 artikelen niet of nauwelijks aan de orde komen. Maar dit alles is toch de hoofdzaak. Dit alles, daar mag in ieder geval niet op gereduceerd worden. Daar mag niets van verzwegen worden. Dit alles is en blijft van het allergrootste belang. En doe daar dan ook maar nooit iets van af. En laat van datgene wat hierin geopenbaard is maar nooit iets onder de tafel verdwijnen. Want dat zou alleen maar tot grote geestelijke schade zijn. Of het nu gaat over de Vader en zijn werk, de Zoon en zijn werk, de Geest en zijn werk. Het is allemaal, wat we zouden mogen zeggen, fundamenteel voor onze zaligheid. Het is wezenlijk voor onze zaligheid. Dit alles. Een ander woord uit vraag 59 is het woordje gelooft. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En we zullen het woord geloven ook op de juiste wijze moeten verstaan. We kunnen het woord geloven inderdaad op verschillende manieren vullen. Maar er is hier maar één vulling juist. En dat is de vulling zoals we die al eerder in onze catechismus tegenkomen. Ik denk aan zondag 7, ook weer zo'n belangrijk zondagsgedeelte uit ons leerboek. Waar de vraag gesteld wordt, wat is een waar geloof? En dan moeten we het daar maar bij houden. Bij datgene wat daar van het waarachtige geloof beleden wordt. U weet twee elementen. Zeker weten of kennen. En vast vertrouwen. Een zaak van het hoofd en van het hart. Van de gehele mens. Als hier gevraagd wordt, wat baat het u dat ge dit alles gelooft? Dan wordt niet bedoeld van, wat baat het u dat je dit nou alles toestemt, dat je het nou met dit allemaal eens bent, alsof het alleen maar een verstandelijke zaak, een aanleg van je intellect zou zijn. Maar wat baat het u dat ge dit alles gelooft? Dat betekent ook dat ik het toestem met mijn hart, dat ik het ervaar als de boodschap Gods in mijn leven, waardoor mijn leven veranderd is. Dat ik het echt geloof met de overgave van een vertrouwend hart. Zoals zondag 7 dat al onder woorden bracht, dat niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Maar dan geloof dat vrucht is van het werk van de Heilige Geest. Niet een geloof dat alleen maar resultaat is van een opvoeding die je gekregen hebt, waarin je alleen maar datgene wat je gehoord hebt napraat. Niet een geloof dat alleen maar, zoals we dat dan noemen, een historisch geloof is. Of een geloof dat alleen maar voor een tijd duurt. En zeker ook geen schijngeloof, maar een echt geloof. En dan nog één woordje uit die vraag, wat baat het u dat gij dit alles gelooft? En dan worden we allemaal heel persoonlijk aangekeken in deze vraag. Dan gaat het om een hele persoonlijke vraag, waar ook een heel persoonlijk antwoord op moet komen. En dat blijkt ook wel, want daar gaat het over de persoon zelf. Ik, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dus, wat baat het u dat de kerk dit alles gelooft? Nee. Wat baat het u dat uw ouders dit alles geloven? Nee. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft. Wat zegt het u? Wat betekent het u? U gelooft het toch? U gelooft het toch met uw hoofd en met uw hart? U stemt het toch toe en u vertrouwt het toch tegelijkertijd? Of niet? Of niet? Dan kunnen we eigenlijk niet verder praten. Als dat geloof er niet is, dan is de rechtvaardiging er ook niet. Dan is het delen in de vruchten van het borgwerk van de Heer Jezus er ook niet. En daarom, we worden heel concreet voor de vraag gesteld, gelooft u dat? Zoals de Heere dat in zijn woord ook zo vaak doet. Denk eens aan die geschiedenis van Lazarus die gestorven is en Jezus is dan uiteindelijk in Betanië gekomen. Hij heeft daar een ontmoeting allereerst met Martha en er vindt een gesprek met Martha, een van de zusters van de gestorvene, plaats. En Jezus maakt zich bekend aan Martha in dat gesprek. Ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid en zal leven, ook al ware hij gestorven. En hoe eindigt de Heere dat onderwijs? Met die vraag. Gelooft gij dat? En hij is daar alleen met Martha. En Martha die weet dat zij bedoeld wordt. Hij heeft het niet over een ander. Hij stelt de vraag niet aan Maria in dit geval. Hij stelt de vraag niet aan een van de buren. Hij stelt de vraag niet aan welk ander familielid ook. Gelooft gij dat? En zo komt de prediking vanavond ook tot ons gemeente. Eigenlijk is dat een vraag die nog aan vraag 59 vooraf gaat. Daar wordt er van uitgegaan dat we het geloven. Maar kunnen we er wel van uitgaan van een ieder van ons? Kunnen we daar eigenlijk wel beginnen dat we het geloven? Of moet de vraag eerst gesteld worden, nou, gelooft u het eigenlijk wel? Wat we zo besproken hebben. Dit alles van God de Vader die de ganse wereld en het heelal geschapen heeft uit niet. En die het door zijn voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Van God de Zoon die in de wereld gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Van de Heilige Geest die in zondaars harten kwam en werkt en daar vernieuwt en daar bekeert en daar alles schenkt waardoor een zondaar deel krijgt aan dat heil van Christus. En gelooft u dat nu ook met het oog op uzelf? En daarom, het is een hele persoonlijke zaak, altijd weer immers. U zegt, kon ik dat nou maar met heel mijn hart geloven? Kon ik me daar nu maar met heel mijn ziel aan toevertrouwen? Was het nu maar waar dat ik vrijmoedigheid kon en mocht gebruiken om te zeggen, zonder enige aarzeling en zonder enige terughoudendheid, ja, ja, Heere, zoals Martha dat zei op die vraag. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Kon ik dat nu maar zeggen, ja, Heere, dat geloof ik van begin tot eind. Dat stem ik toe en ik vertrouw het met mijn hart dat dat de waarheid is. En niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Maar hoe kom ik zo ver en hoe kan ik zo belijdenis doen en hoe kan ik zo tot die overgave komen? Er is in mijn hart zoveel wat me ervan af zoekt te trekken. En als ik het allemaal naga, dan ontdek ik in mijn leven ook nog zoveel ongeloof en zoveel twijfel en zoveel vragen. En dan ben ik niet zoals ik moest zijn. Dan heb ik zeker geen volkomen geloof. En toch laat te midden van alles wat misschien aan vraagtekens nog oprijst. En te midden van alles wat er aan twijfel nog leven kan en opkomen kan in ons leven. Laat het toch ons streven zijn. Laat het toch ons staan zijn. Om naar die zekerheid, naar die vastheid, dat wij bevestigend kunnen antwoorden als de Heere zegt, ja, wat gelooft gij? Ja, Heere, dat geloof. Zou u het willen hebben? Zou u dat heel deelachtig willen zijn? Hebt u betrekking gekregen op het woord? En heeft de Heere door dat woord al eens tot u gesproken? Zijn dat de dingen waar uw ziel zich om bekommert en waar uw hart naar uitgaat en waar uw ziel zich ook in verlustigen kan? Is dat alles voor u van belang geworden? Is dat alles waar het over gaat in het woord van God? Dit alles, is dat voor u ook datgene geworden waar u vreugde in beleeft om daarvan te horen en die dingen te onderzoeken? Vervoeg u dan toch alstublieft bij de werkmeester van het geloof. Bij de Heilige Geest, de auteur van het geloof. Loop hem aan voor de gave ervan. En voor de onderhouding van die gave. En voor de versterking van die gave. Hij is de door God aangewezene om het geloof te werken en te onderhouden. Bij hem mogen we terechtkomen en bij hem zullen we niet teleurgesteld worden. Of moet u als die vragen zo persoonlijk gesteld worden zeggen, nee, dat kan ik toch eigenlijk niet zeggen. Dit alles, ik stem wel toe dat het belangrijk is, maar het heeft mijn hart niet. Mijn hart wordt ingenomen door andere dingen. En als ik moet opnoemen wat dat alles is waar mijn levenstijd aan mee gevuld is en waar mijn aandacht op gericht is, dan zal ik het niet hebben over God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing en God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Maar dan zit mijn hart nog vol met de dingen van deze wereld en van de aarde en van het leven hier op deze wereld. En is dat voor mij nog het belangrijkste? Is dat zo? Is dat zo, als u dat zo zegt, dan mag dat wel eerlijk zijn en dan mag dat inderdaad ook wel een eerlijke belijdenis zijn. Maar ik hoop toch dat u er geen vrede meer mee zult hebben. Want het is tegelijkertijd ook een bewijs, het is tegelijkertijd ook een erkentenis dat het nog helemaal niet goed staat met uw hart en met uw ziel. En u bent zo ook niet bereid om te sterven. En u bent zo ook niet bereid om God te ontmoeten. Dat kan toch niet. Opgaan in de dingen van beneden, terwijl het allerhoogste en eeuwig goed de Heere zelf ons onbekend is. En terwijl het evangelie van die genadige God en van zijn geliefde Zoon ons hart nog niet eens enthousiast kan maken om naar hem uit te gaan. Hoe zullen we voor hem kunnen verschijnen? En dan heb ik het nog niet eens over diegenen die eigenlijk in het kwaad hun vermaak hebben. Maar die zijn er ook. Mensen die in de zonde hun vermaak hebben. Die genoegen beleven juist in datgene wat Gods wet veroordeelt. En wat onze ziel verwoest. Waar zij straks zullen moeten uitkomen. Als de Heere in het gericht gaat treden. En alle ongerechtigheden gadeslaan. Waar zij straks zullen moeten verschijnen. Maar daarom, het is van uitnemend gewicht dat we de vraag eerlijk onder ogen zien. Allereerst dus, gelooft gij dat? En vervolgens ook, en wat baat het u dan dat gij dit alles gelooft? U voelt wel, die vraag gaat van een veronderstelling uit. De veronderstelling dat het baat brengt. Wordt niet gevraagd, baat het u soms ook iets dat u dit alles gelooft? Nee, daar wordt van uitgegaan. Het brengt baat. Maar de vraag is, welke? Welke baten heeft het nu als we dit alles geloven? Welke vrucht draagt het? O, zeker, geloven laat een mens niet als die is. Echt geloven in God en in zijn woord en vertrouwen op zijn toezeggingen en schuilen bij de borg en zaligmaker, dat laat wat na. Dat draagt wat uit. Het was bij de bloedvloeiende vrouw toch ook zo? Ze kwam in het geloof tot de Heer Jezus. Dat heeft de Heer Jezus haar zelf gezegd. Uw geloof heeft u behouden. Maar dat was niet te vergeefs dat ze naar hem toe ging. Dat was baat voor haar in haar nood, in haar kwaal, in haar ziekte, in haar ellende. Ze ging genezen naar huis. Ze ging in vrede naar huis. Ze ging als een dochter naar huis. Dat was de baat. We hopen in de morgenprediking, in de morgendienst, nog wel over Jairus te denken, het vervolg van Marcus 5. Precies hetzelfde. Wat baatte het Jairus nu dat hij geloofde en in het geloof naar de Heer Jezus ging met de nood van zijn zieke kind? Jezus ging mee. En toen Jezus daar kwam en het kind gestorven was, de baatte van zijn geloof was dat hij zijn kind weer terugkreeg. En niet alleen als het om ziekte ging, en niet alleen als het om gestorvenen ging, bleek het geloof baat te hebben. Maar er zijn ook voorbeelden in het evangelie waarin blijkt dat, al is er geen ziekte en al is er geen kwaal en al is er geen aardse nood, dat het geloof in de Heer Jezus toch werkelijk baat brengt. Ik denk aan die andere vrouw die tot de Heer Jezus kwam, waarvan de fariseer zei dat ze een zondares was. Nou, daar zal die fariseer dan best gelijk in gehad hebben. En zo zal ze ook wel bekend gestaan hebben als een zondares. Maar toen ze in het geloof, en dat geloof werkte bij haar ook nog door de liefde tot de Heere Jezus kwam, en zijn voeten waste met haar tranen en afdroogde met haar haren, toen droeg dat geloof vrucht. En toen kreeg zij ook te horen, haar zonden waren haar vergeven. En wat denkt u van het geloof van de moordenaar aan het kruis, vlak voor de poort van de dood? Eerder had hij er waarschijnlijk nooit aan gedacht. En als hij er al aan gedacht had, dan was het toch weer voor overgegaan. Dan had hij het van zich afgezet en hij kon het volhouden in dat leven in de zonde en in de goddeloosheid zonder God en zonder Christus. Maar God opent zijn ogen, zei het dan op het allerlaatste moment. En de man krijgt geloof en hij ziet in de gekruisigde Christus de Heere tot wie hij spreekt. De Heere die straks naar het paradijs gaat, de Heere die straks een koninkrijk krijgt. Dat gelooft hij en hij heeft zoveel geloof dat hij met zijn verzondigde en verknoeide leven aan die koning om een gunst vraagt. Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En de baten? Hij mag die dag nog met Christus mee naar het paradijs. Ziet u wel dat het geloof baat brengt? Dat het niet te vergeefs is om op de Heere te vertrouwen? Het was voor de Israëlieten in de woestijn, toen de giftige slangen door het kamp heen schuifelden en hier een Israëliet beten en daar een Israëliet verwonden en overal het gif in de bloedbaan brachten. Het was voor die gebeten, voor die ten dode opgeschreven, voor die stervende Israëlieten niet te vergeefs. Als zij opzagen naar het redmiddel dat Mozes op bevel van de Heere vervaardigd had en dat hij tentoongesteld had, zodat iedereen in het kamp het zien kon, die koperen slang op een stang gesteld. Het was voor die Israëliet niet te vergeefs. Als hij aan dat woord dat de Heere gesproken had geloof hechtte. En als hij na dat woord dat de Heere gesproken had met zijn misschien wel brekende ogen toch nog een laatste blik op dat redmiddel wierp. En hij genezen werd. Gemeente, het is nooit te vergeefs als een mens op het woord van God steunend zich richt op het voorwerp van het geloof. Het is nooit te vergeefs als een mens uitgenodigd door God zelf, in zijn woord, in zijn belofte, en de Heer heeft die gegeven, vrijmoedig gemaakt door de Heilige Geest, die de beloften toepast aan het hart en die er werkzaamheden mee geeft. Het is nooit te vergeefs als op grond van die toezegging, vrijmoedig gemaakt door de Heilige Geest, een zondaar tot God en tot Christus vlucht met de bede: Zonen Davids, ontferm u mijner. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. En daarom zegt de psalm ook: Houd aan. Grijp de moed. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Uw hart zal vrolijk leven. Want wie zo komt en wie zo in het geloof steunend op de toezeggingen van de Heere tot de Heere mag vluchten, die zal ondervinden dat dat niet te vergeefs is, dat dat geen ijdel werk is, dat dat geen roepen is zoals de heidenen tot hun goden roepen in het wilde weg, zoals de Baalspriesters op de Karmel tot hun afgod riepen: O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en er was geen opmerker en er was geen antwoord. Geloven is niet een te vergeefs werk. De Heere is de God die hoort en de Heere is de God die antwoordt. Nu, als we dit alles geloven, dan zal dat inderdaad ook baat brengen. En nu neem ik het antwoord zoals we dat in zondag 23 op vraag en antwoord 59 vinden, gemeente. Want dit alles geloven, zoals dat in het voorafgaande dus besproken is, dat mag naar de vraag zoals we die hier lezen inderdaad ook vrucht hebben. En de vrucht, als het daarover gaat, de manier waarop die baten onder woorden wordt gebracht, dat is inderdaad een verwijzing naar en tegelijkertijd een inleiding op datgene wat daarna nog gezegd zal worden over de rechtvaardiging. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En u begrijpt u, ik heb alleen vraag en antwoord 59 gelezen. En verder beperk ik me ook inderdaad dat ik niet ingaan zal op de volgende vraag: hoe ik rechtvaardig ben voor God. En dat ik niet uitvoerig zal stilstaan bij de manier waarop een mens daar inderdaad ook kennis van zal ontvangen. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En dat ik nog minder aandacht zal gaan geven over die andere vragen die daarop volgen, namelijk of onze goede werken daar misschien een kleinere of een grotere bijdrage aan kunnen geven. En of deze leer misschien goddeloze en zorgeloze mensen maakt. Dat blijven allemaal liggen. Als het vanavond over dit antwoord gaat, dan wil ik me uitsluitend beperken tot de vraag: wat is dat eigenlijk, rechtvaardig zijn? En waarom is dat nodig, dat we rechtvaardig zijn? Als dat nou de baten van het geloof is, is dat dan zo belangrijk? Is het dan zo de moeite waard? Zijn we dan daar zoveel verder mee gekomen? Wat houdt dat eigenlijk in, dat we rechtvaardig zijn? En waarom hebben we dat nodig? Wat is rechtvaardig? Dat is dat we in overeenstemming zijn met Gods normen. Dat we beantwoorden aan Gods eisen. Dat we gelijkvormig zijn aan Gods wet. Dat is rechtvaardigheid. Een mens die rechtvaardig is, die is zoals die zijn moet. Die is zoals God hem hebben wil, zoals God hem bedoeld heeft. Die beantwoordt aan Gods wensen, aan Gods eisen. Rechtvaardig, dat is wat naast de wet gelegd kan worden, naast de geboden van God, naast de geopenbaarde wil van God. En waarvan dan gezegd kan worden: kijk, dat stemt met elkaar overeen. God zegt dit en dat klopt nu, dat vind je in het leven van die mens precies terug. Dat is rechtvaardigheid. Bezit u die? Niemand. En dat is tegelijkertijd ons allergrootste probleem. Dat is onze nood. Wij behoren te zijn zoals God wil dat we zijn. Wij moeten zijn zoals God ons bedoeld heeft. En God ons heeft ons bedoeld als mensen die geen afgoden dienen. als mensen die geen beelden vereren, als mensen die zijn naam nooit ijdel gebruiken, als mensen die zijn dag heiligen en respecteren, als mensen die onze ouders en anderen die over ons geplaatst zijn eren, als mensen die het leven van de naaste enzovoort enzovoort allemaal respecteren, kortom, die naar de norm van Gods heilige wet leven. Daar heeft de Heer recht op, zo heeft hij ons om te beginnen geschapen, goed en naar zijn evenbeeld, in die gelijkvormigheid aan de wil van God, zo heeft hij ons geschapen. Dat blijft Gods eis en dat is ook de enige voorwaarde, maar het is tegelijkertijd ook de absolute voorwaarde. Als we dit bezitten, dan kunnen we zonder verschrikken voor hem verschijnen. Als we zo zijn zoals hij wil dat we zijn, dan kunnen we voor hem bestaan. Maar als we dit niet zijn, als we dit missen, als het niet klopt, als ons leven in strijd is met Gods wil, als in plaats van rechtvaardigheid er onrechtvaardigheid en ongerechtigheid en verkeerdheid en kromheid is in ons leven, kunnen we niet voor hem verschijnen. Dat begreep de dichter van Psalm 130. Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Mijn ongerechtigheden. Wie zal bestaan? En dat begreep ook de dichter van een andere psalm. Ik denk aan Psalm 143. Zo gij in het recht wilt. Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Doe dat niet, Heere. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Voelt u wel, die mensen hadden er wat van geleerd. En zo leert God al zijn kinderen er wat van. Dat wij niet voor God kunnen verschijnen. En als de Heere in het gericht gaat treden, en hij zal dat doen. Want aan het eind van onze levensbaan staat altijd de rechterstoel. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. God zal dat doen. Ons onderzoeken. En de norm die hij aanlegt is zijn heilige wet. En als hij zo in het gericht gaat treden, en als hij dan gade gaat slaan onze ongerechtigheden. Stel dat die er dan allemaal nog liggen. Al die overtredingen van al die jaren die wij van de Heere gekregen hebben. Al die overtredingen en al die ongerechtigheden en al die boosheden en al die schulden. Als die er dan nog liggen. Heere, wie zal bestaan? Begrijpt u waarom de dichter vraagt, Heere, doe dat niet. Treed niet in het gericht. Ik kan niet bestaan voor u. Niemand kan er voor u bestaan. We zijn allemaal zondaren. We zijn allemaal schuldig. En we zullen allemaal in het gericht veroordeeld, ja, verdoemd moeten worden. Dus, begint u te zien hoe noodzakelijk het is om rechtvaardig te zijn. En je bent het niet. Hoe moet je het dan worden? Moeten we het dan worden door onze eigen inspanning? Probeer maar. Maar het zal niet lang duren, hoop ik. Of u zult zien dat die deur door de Heere wordt dichtgedaan. Moeten we het... Ach, laten wij ophouden met de vraag hoe we het zullen moeten proberen. En wat wij eraan zouden kunnen en moeten doen. Het woord van onze tekst in onze catechismus is heel duidelijk. Er is maar één weg om voor God rechtvaardig te zijn. In Christus. In Christus. Maar ik hoop wel dat u aanvoelt hoe belangrijk het is. En hoe belangrijk daarom ook het leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof. De rechtvaardiging van de goddeloze is. Ik hoop wel dat u inziet dat dat maar niet zomaar iets is wat erbij hangt en wat we, naar believen kunnen geloven of niet geloven, bespreken of niet bespreken, waar we aandacht aan zullen schenken of waar we gauw aan voorbij zullen gaan. Een van de verzoekingen waaraan de kerk alle eeuwen door is, heeft blootgestaan, dat is om aan dit en aan andere eventuele heel belangrijke leerstukken maar niet of nauwelijks aandacht te geven en om op te gaan in datgene wat vandaag actueel is. En als wij het over datgene gaan hebben wat vandaag actueel is, dan bekijken wij het evangelie met onze eigen ogen. En dan gaan wij zeggen, het evangelie moet vandaag dit bepalen en dat zeggen en daar een boodschap over hebben enzovoort enzovoort. God heeft het bepaald wat de inhoud van de prediking zal zijn. En wie de agenda van de kerk laat bepalen door de tijd waarin hij leeft, is ontrouw en ongehoorzaam. God heeft vastgesteld wat er gepredikt zal worden, dat de hoofdzaak van de verkondiging van het evangelie zal zijn, die in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, de rechtvaardiging van de goddeloze. En begrijpt u nou ook wat de grote waarde was, toen God na de duisternis van eeuwenlang verzwegen boodschappen, na de duisternis van een theologie die het niet meer had over God die de goddelozen rechtvaardigt, na de duisternis waarin eeuwenlang de mensen in de kerk van Rome gekneveld hadden gezeten, het grote belang dat God toen dit licht weer deed schijnen in de reformatie. En dat die boodschap weer klonk. En dat die boodschap ook weer bevrijding bracht. En dat die boodschap de boodschap is waar velen moed uit grepen. Kunt u begrijpen dat Luther gezegd heeft, de rechtvaardiging door het geloof, door de toerekening van de gerechtigheid van Christus. En dat zijn dingen die bij leven en welzijn allemaal later nog wel aan de orde komen. De rechtvaardiging door het geloof, door de toerekening van de gerechtigheid van Christus, is het geloofsartikel waarmee de kerk staat of valt. Naar de mate de kerk deze waarheid verstaat, benadrukt en in de kracht ervan leeft, is ze een krachtige, levende kerk of een verworden, stervende kerk? Dus er hangt nog wel wat mee samen. En de reformator wil daar alleen maar mee aangeven hoe belangrijk deze zaak is. En dan gaat het, en dat blijkt uit die woorden van Luther ook wel, niet alleen maar om de vraag of we deze leer verstaan en rechtzinnig beleiden, maar vooral ook of we uit de kracht ervan leven. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan nogmaals, waarom dat zo belangrijk is? Heel simpel. Wie is God? En wie zijn wij? En als u een antwoord, een Bijbels antwoord op die twee vragen gegeven hebt, dan weet u waarom dit zo belangrijk is. Wie is God? De Heilige. Heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Zo klinkt het lied van de Serafijnen. En omdat hij de Heilige God is, terrein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, is hij een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Gemeente, aan de heiligheid Gods zal een zondaar zich altijd branden. En omdat hij de Heilige is, daarom is hij zo gekant tegen alles wat zondig, wat onheilig is. En daarom kan hij niet anders dan met heilige toorn tornen tegen de goddeloosheden. Omdat God de Heilige is, is hij zo tegengesteld aan alles wat er op deze wereld aan zonde en ongerechtigheid is. En wat er in ons leven ook aan zonde en ongerechtigheid is. Hij kan daar niet aan voorbij gaan. Hij kan daar niet onverschillig tegenover staan. Hij kan niet net doen alsof dat allemaal niets betekent. Hij moet daarop reageren. Zijn heiligheid verplicht hem daartoe. Hij heeft een innerlijke afkeer van alles wat onheilig is. En die reactie van de heilige God is wat de Bijbel de toorn en de gramschap van God noemt. Onthoudt u dat toch? Onthoudt u dat toch? We hebben met een heilig God te doen. En we hebben te doen met een rechtvaardig God. In stroom van recht en van gericht zijn vaste steun blijft ontlenen. We hebben te doen met een God die zo strikt rechtvaardig is, zoals zijn woord zegt, dat hij de schuldige geenszins onschuldig zal houden. Maar dat hij een ieder zal vergelden nadat zijn werk zal zijn. En vandaar dat de dichter van een psalm zegt, mijn ziel. Die man is er wat van bewust geweest van zonde en schuld te hebben. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. Dat is wat anders dan dat oppervlakkige en flipperachtige omgaan met God, wat je vandaag bij diegene zo hoort. Dat zogenaamde vrijmoedige toegaan tot God, alsof je alles maar tegen hem kunt zeggen. Zonder enig respect en zonder enig ontzag voor die heilige majesteit te tonen. Zo maakt God zich bekend. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. Laten we het vasthouden, ook in deze tijd, waarin over God zoveel goedkope dingen gezegd worden. En wie zijn wij? Dat was de tweede vraag om te weten hoe belangrijk het is om rechtvaardig voor God te kunnen en te mogen zijn. Wie zijn wij? Ja, wie zijn wij? Goed door God geschapen, maar dat is verleden tijd en dat is voorgoed voorbij. Schuldig en verdorven en onrein. En melaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Met wat alles wat we van God gekregen hebben, hebben we overtreden. Met al de bekwaamheden en al de talenten en alles waarmee de Heer ons toegerust heeft. Met al onze zintuigen en met al onze capaciteiten. Met alles lichamelijke en geestelijke toerusting hebben we niet anders gedaan dan God op het hoogst getergd. En hem onrecht aangedaan en afgeweken van zijn wegen. Zelfs met onze gedachten, zelfs met onze gevoelens, zelfs met dat allerbinnenste van een mensenleven. God heeft het allemaal gezien en de ogen van de Heere hebben het allemaal gadegeslagen en de Heere komt er allemaal op terug, zelfs van datgene wat er in de diepste schuilhoeken van ons hart zich heeft afgespeeld, zullen we een keer rekenschap moeten afleggen. De Heere Jezus zei zelfs ook van elk ijdel woord dat we gesproken hebben. Van elk ijdel woord. En wie kan dan bestaan voor die God, wiens ogen zijn als een vlamvuur? Wie kan dan bestaan voor die God, terwijl hij zichzelf schuldig moet kennen? Iets daarvan was er bij de tollenaar aanwezig. Gedreven door de nood naar het huis van de Heere. Gekomen op de plaats waar de Heere zich openbaarde. Was hij zo schuw, zo verslagen in zijn hart. Klaagde zijn geweten hem zo zeer aan dat hij tegen al de geboden Gods gezondigd had. Geen daarvan gehouden had. En nog tot alle boosheid geneigd was, dat hij, nee, niet naar huis ging. Dat kon om een andere reden niet meer. maar dat hij wel in het verste hoekje van de tempel wegkruipt. Van verre staande. En zijn ogen niet durvende opheffen naar de hemel, sloeg hij zich op zijn borst. En ik kon er alleen maar uitkrijgen. Maar dat was ook genoeg en dat was ook diep. En dat reikte ook ver. En dat was ook een woord van zelfveroordeling. O God, wees mij de zondaar genadig. Wel gemeente, daarom is het zo van groot belang om te weten of er nog een mogelijkheid is dat wij die gans en al onrechtvaardig zijn en de zondaar zijn. Toch voor deze God tegen wie we zo gezondigd hebben, die we zo onteerd hebben, die we zoveel tekort gedaan hebben, of wij toch nog voor deze God op de een of andere wijze rechtvaardig kunnen zijn. Zodat we gaan kunnen als we moeten gaan. Ik bedoel, zodat we gaan kunnen als de dood komt. En ons meeneemt. En naar de rechterstoel brengt. Of we dan gaan kunnen. En voor die rechter Gods, die rechter van hemel en aarde, de Heere zelf, kunnen verschijnen. Dat kan. Maar dan slechts als we in Christus zijn. Want daar gaat het dan om. En die woorden wil ik dan nog maar even onderstrepen. En die komen dan in het vervolg wel uitvoeriger aan de orde als God ons de gelegenheid ervoor geeft. Dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God. En een erfgenaam voor het eeuwige leven. Met andere woorden, dan moeten we nog een vraag beantwoorden. Toen het ging over de vraag, waarom is het zo belangrijk om rechtvaardig te zijn? Nou, dan moet u maar eens de vraag stellen, wie is God? En daarnaast, wie ben ik? En als het nou gaat om de vraag, en hoe moet dat dan? Dan moet u de vraag leren beantwoorden, wie is Christus? Anders gezegd, dan moeten wij Golgotha bezocht hebben. Dan moeten we van die borg kennis dragen, en van zijn borgwerk, en van zijn borgbloed, en van zijn offer. Dat plaatsbekledend offerwerk dat hij op Golgotha aan het vloekhout heeft verricht. Waar hij aan God het rantsoen gegeven heeft en waar hij het goed gemaakt heeft. Wat de zondaar verknoeid heeft. Waar hij aan Gods recht voldaan heeft. En waar hij aan al de geschonden geboden van de Heere genoegdoening gegeven heeft. En waarin God een welbehagen genomen heeft. Maar het komt allemaal te zijner tijd nog wel een keer terug. En daarom, gemeente, ik hoop dat we er wat van aanvoelen. Dat we rechtvaardig moeten zijn. Want anders is het hopeloos voor ons. Anders zullen we omkomen. Anders zullen we verloren gaan. En wat is de weg waarin de Heer het leert? Nou, de weg van deze drie vragen. Wie is God? Wie ben ik? En wie is Christus? En dan de vragen toegepast door de Heilige Geest. Jazeker. En niet in één keer op de Heere Jezus afvliegen alsof het dan allemaal in orde is. En denken dat het met een verstandelijk toestemmen van het feit dat Hij alles volbracht heeft, nu voor mij ook wel in orde is. En dat ik daarmee klaar ben en nu voor God kan verschijnen. Het is te belangrijk om er zo lichtvaardig een antwoord op te zoeken en te geven. Het is te ingrijpend. De eeuwigheid is er immers mee gemoeid. Ik moet het op goede gronden weten. En de Heere leert het me in de weg waarin ik als de tollenaar voor God kom. De Heere leert het me in de weg waarin Hij mij ook confronteert met zijn heiligheid en met zijn rechtvaardigheid. De Heere leert het de mens door hem aan het eind te brengen met zichzelf. En door hem zo, als een arme zondaar, de weg te openen, te ontsluiten naar de Heere Jezus Christus. Dacht u niet dat het nog vandaag ook betekenis heeft als de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen zegt dat de hele wereld voor God verdoemelijk is? dus wij ook. En dat daarom onze mond gestopt wordt. En dat we daarom schuld gaan belijden. En misschien niet verder komen vanwege de verslagenheid en de verbrokenheid des harten. Dan datgene waar die tollenaar toe kwam. O God, wees mij de zondaar genadig. Dus als het gaat over de rechtvaardiging, dan gaat het over onze zonde. Ja. En over de vergeving daarvan. Over de uitdelging daarvan. Maar het gaat wel over onze zonde. En over onze ongerechtigheden. En over wat God allemaal op ons aan te merken heeft. En over de onmogelijkheid om voor God te verschijnen. Het gaat wel over onze verlorenheid, onze verdorvenheid, onze schuld. We zullen in dit stuk van zaken nooit anders kunnen voorkomen dan als een goddeloze. God die de goddelozen rechtvaardigt. Verzet u toch niet tegen de prediking van zonde en gerechtigheid en oordeel. Verzet u er niet tegen als de Heere ons keer op keer de spiegel voorhoudt. Verzet u er niet tegen en zeg niet, zoals gezegd wordt, dat we hier prediken, dat het alleen maar zonde en schuld en armoede en hel en verdoemenis is. Het gaat om de goddelozen. Ik weet ook geen ander evangelie. Ik weet ook geen rijker evangelie, gemeente, dan het evangelie dat zegt dat God niet de rechtvaardigen en de halve vromen en de godsdienstige mensen en de mensen die het zo goed bedoelen en de mensen die al zo ver zijn en de mensen die al zoveel gepresteerd hebben rechtvaardigt, maar dat God de goddelozen rechtvaardigt. De rest is geen evangelie. Dat is een boodschap waarbij de mens zichzelf een opknapbeurt moet geven. En waarbij de Heere Jezus toeschouwer mag zijn en zijn goedkeuring eraan mag hechten. Een verdere betekenis heeft hij niet. Maar als Christus ooit geëerd zal worden. En als de rechtvaardige God ooit de eer zal ontvangen. Dan krijgt hij die uit de mond van een tollenaar. Die ging naar huis. Gerechtvaardigd. En die fariseeën niet. Die had dat ook niet nodig. Die had zijn eigen gerechtigheid. En die eigen gerechtigheid hield hij voor zijn entreebewijs voor het koninkrijk. Maar die eigen gerechtigheid was in Gods ogen een blinkende ondeugd. Net zo verdoemelijk als de ongerechtigheid van de tollenaar. Gemeente, we kunnen niet zalig worden of het zal zijn in Gods weg. En we kunnen niet gerechtvaardigd worden of het zal zijn als een goddeloze. Als iemand die het allemaal verbeurd heeft en het allemaal verzondigd heeft en die aan God niets meer kan laten zien dan zijn lege handen en die zijn nog bezoedeld. En die zijn nog zwart. En die zijn nog vuil ook. Een zondaar die aan God niets anders kan laten zien dan een heel zonde register. Nooit enig goed gedaan. Al Gods geboden overtreden. Nooit één gebod gehouden. En nog tot alle boosheid geneigd. En voor zulken is er nou juist zoveel ruimte. In Christus. Want voor zulken heeft de Heere Jezus het nu allemaal in orde gemaakt. Voor zulken is Hij tot zonde gemaakt. Voor zulken is Hij de poort des hemels. Voor zulken is Hij de borg en de middelaar. En als ze zo op hem mogen zien en op hem mogen steunen en op hem mogen leunen. En als God zijn gerechtigheid hun gaat toerekenen. Terwijl hij hun ongerechtigheid hem gaat toerekenen. is er in die zaligmaker zoveel zaligheid, dat ze vrijmoedigheid krijgen om met de apostel te zeggen, zo is er dan geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. In Christus. Ik denk aan Augustinus, die vertelt van een man die in zijn droom God hoorde zeggen, gij hebt mijn wet gebroken. Wat hebt ge daarop te zeggen? En die man antwoordde, inderdaad, ik heb uw wet gebroken. Maar ik zet de dood van Christus tussen u en mijn breken van de wet in. En God zei, maar ik ben een rechtvaardig God. En ik zal de schuldige geenszins onschuldig houden. En die man zei, ja, u bent een rechtvaardig God. Maar daarom plaats ik de dood van Christus tussen u en mijn schuld. Dat is het enige wat overblijft. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En welke bezwaren er dan allemaal in gebracht kunnen worden. En wat de duivel je dan allemaal kan zeggen. En op hoeveel vuile klederen de duivel je dan ook kan wijzen. Als die borggerechtigheid van Christus er maar tussenin staat. Dat is het enige wat nodig is. Buiten Jezus. Geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Maar in Jezus. Volkomen vrijspraak, volkomen genoegdoening, volkomen gerechtigheid. Laat niets u dan weerhouden om tot hem te vluchten. Amen. We zingen Psalm 86, het tweede vers. Laten wij samen de Heere danken. Wij buigen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht neer, Heere, met dankzegging voor het feit dat u ons uw goddelijk woord ook nu weer hebt gegeven. We zijn vandaag weer bijzonder gezegend, Heere, dat we in alle rust en vrijheid mochten samenkomen. En nu ligt er weer een week voor ons, allerlei activiteiten weer. En al die dingen kunnen zo van onze tijd in beslag nemen en zoveel van onze aandacht vragen dat wat we vandaag hoorden en meekregen, als het ware helemaal onder het stof komt te liggen. Mag dat zo niet wezen, Heere. Bewaar er ons voor. Geef dat wat we vandaag hoorden vanuit uw heilig woord ons bij mag blijven. En dat het ons werk mag geven, werkzaam mag maken aan uw genadetroon. En dat we met de dingen die u ons gezegd hebt, voor uw heilig aangezicht mogen treden. We moeten rechtvaardig zijn. En dat moeten we hier leren. Bind dat op ons hart. En er is een weg om rechtvaardig voor God te kunnen verschijnen. Er is een weg, Heere. De weg die gij zelf gegeven hebt. De zaligmaker die gij geschonken hebt. in Christus. Heere, heilig uw woord aan ons hart. En als we misschien innerlijk verzet voelen opkomen, omdat dit ons vernedert en dat doet het ook. Omdat het ons schuldig verklaart en dat doet het ook. En wij willen geprezen in plaats van veroordeeld worden. Als we voelen, Heere, dat er een verzet in ons hart opkomt tegen de boodschap dat gij goddelozen rechtvaardigt en dat we met al onze vroomheid en met al onze godsdienst toch nog geen stap verder komen en geen centimeter vorderen. Als er verzet in ons hart opkomt, Heere, win ons niettemin voor dit evangelie en voor de ruimte van genade daarin geopenbaard in. Win ons in voor uw weg van vrede. Voor uw weg van behoud, win er ons voor in, o God, en doe ons die weg gaan van het gerechtvaardigd worden als een goddeloze door het geloof alleen. Amen. Psalm 8, Psalm 89 en daarvan het zesde vers. Gij schiept het barre noord en het zoele zuiden saam. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.